Nogmaals, goedemorgen allemaal. De voorganger vandaag is dominee Daniel Timmerman. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. En ook de kinderen van tienergroep 1. Bij elkaar genomen betekent dit alle kinderen van de basisschool. Het thema van deze zondag is wijsheid. Wij worden dagelijks verzadigd met informatie, terwijl we honger hebben naar wijsheid. We leven in een tijd boordevol met informatie, maar wat is waarheid? We hebben enorm veel keuzemogelijkheden, maar wat is goed? Bij al dit soort dingen hebben we wijsheid nodig, heel concreet. Bij beroepskeuze, bij vragen op je werk en in je gezin, welke partij stem ik bij de Tweede Kamerverkiezing, enzovoort. In deze dienst gaan we iets ontdekken van wat de Bijbel bedoelt met wijsheid. En we hopen dat we er iets wijzer van worden met elkaar. De eerste liederen gaan ook over wijsheid. We beginnen met gezang 326, een edele schat van wijsheid, luidt de Duitse titel. Versen 1 en 5. En na votum, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en de groet, zingen we Psalm 111, het eerste en het zesde vers. Dat begint met, van alle wijsheid het begin is vrees den Heer met ziel en zin. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Het gaat in deze dienst dus over wijsheid. Het gaat over vindplaatsen van wijsheid. Waar kun je wat wijzer worden? Een van die vindplaatsen is de stilte. Laten we aan het begin van deze dienst een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Het is genade en vrede voor u en voor jou, van God de Vader, dankzij de opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Vader, zo komen we hier. We zijn dan wel niet in Jeruzalem, maar wel in het midden van uw gemeente. En hier zijn we om u te loven en tegen u te zeggen: machtige God, wat bent u groot en goed, vol liefde en vol wijsheid. Wat bent u vol kracht en macht, vol bewogenheid en tederheid. Wij komen bij u, want naar wie zouden wij anders gaan? Om wijsheid te vinden, om het leven te vinden. Wij danken u, Heer, dat u ons aan elkaar geeft. Als mensen, jong en oud, leden van de gemeente en gasten. Heer, we zien uit vanochtend naar wat u ons wil geven. In een lied, een woord, in een gebed, in een gesprekje. Wilt u erbij zijn alstublieft. Hier in deze ruimte, bij de kinderen en de tieners op hun eigen plek. Bij de kleintjes in de crèche, bij de mensen thuis. Heer, wij zien uit naar u. Wij spreken ons vertrouwen uit op u. In Jezus' naam. Amen. Op deze plek in de dienst hebben we normaal gesproken een moment om te luisteren naar de wil van God voor ons leven. En dat doen we dan bijvoorbeeld aan de hand van de 10 geboden. Vandaag wil ik graag ruimte geven aan Agnes Delhaas, die een schilderij heeft gemaakt rondom het thema verzoening. En ze wil graag daar iets over delen en iets erover vertellen. De schilderij staat al hier op het podium. Het verschijnt ook straks op de beamer. En we zullen straks ook daar dus van Agnes iets horen. Fijn, Agnes.
Ik hoop dat de microfoon zo goed staat. Ik geloof het wel. Even kijken. Goedemorgen allemaal. Broeders en zusters, iedereen die er is. We zongen zojuist: wie lust heeft aan zijn leer, de schoonheid van zijn heil aanschouwen. Dat heil, dat is heel maken. Dan gaat ook verzoening ook over. Het weer heel maken tussen twee mensen. Of tussen twee groepen mensen. Toen Anna werd geboren, had ik één wens. En dat was een brug te slaan tussen blank en zwart. De zwarten zijn niet vervloekt, zoals sommigen nog steeds geloven. Ik geloof zelf dat ik kan leren van het donkere medemens. Zelf ben ik in Zuid-Afrika geweest op reis samen met mijn vader. Het was een hele bijzondere reis. Ook omdat ik nog echt apartheid heb gezien. Toch ook gehoord en meegemaakt hoe een blanke, mijn vader, gebed deed, voorspraak deed voor een zwarte. Dan gaat het om het woord Ubuntu. Dat betekent zoveel als ik ben omdat wij zijn. En het houdt ook meer in, verzoenen, zwaveren, zoals ik op de groene rot sta, is als een boompje die er tussendoor komt, die zo sterk is dat het dwars door de rots heen barst. Dit beeld zag ik ooit op een tekening van Otto de Bruyne over Afrika. Ik hoop van harte dat dit schilderij werken zal in ieders leven waar er sprake is van verbittering, van schuld. Ik doe een oproep hier vanmorgen, alsjeblieft. Als er in een familie of onder vrienden een ruzie is, verzoen je toch met elkaar. De Heer Jezus deed het ons voor. Bid ook alsjeblieft voor je eigen familie, dat de liefde weer voor elkaar weer mag doorbreken. Toen ik jong was, had ik een vriendinnetje. En als we ruzie hadden gehad, dan was er altijd eerst vrede. Zullen je vrienden zijn. Hoe je mij kan helpen, geef mij een omhelzing. Dan voel ik dat je me echt vergeeft. Verzoening is zoiets moois.
Dankjewel, Agnes. Aan deze oproep om te werken aan verzoening en vrede heb ik niks toe te voegen. Prachtig. En ook inderdaad helemaal passend in deze tijd waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en gedenken dat Christus zijn leven gaf om ons te verzoenen. En als we dat voorbeeld toch eens voor ogen blijven houden. Op het schilderij, dat zal waarschijnlijk niet leesbaar zijn, je kunt het na de dienst wel even komen bekijken, staat God is liefde en vrede. We gaan nu met en voor de kinderen daar ook over zingen. Liefde, blijdschap, vrede wil God je geven en je leren door de Heilige Geest. En na dit lied mogen dus de kinderen van de basisschoolleeftijd naar hun eigen plek toe. Blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de Heer je leren door de Heilige Geest in jou. Het is soms moeilijk om goed te doen en echt voor God te leven. Daarom heeft de Heer als hulp voor jou zijn Heilige Geest gegeven. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wijsheid is in de Bijbel een heel belangrijk onderwerp. Er zijn zelfs hele boeken die gewijd zijn aan de wijsheid, de wijsheidsboeken. Dus als we het in een dienst gaan hebben over het thema wijsheid, is er genoeg te kiezen. Ik heb ervoor gekozen om 3 heel verschillende stukjes uit de Bijbel te lezen vandaag met elkaar. Die weer heel verschillende kanten van wijsheid laten zien. Lorenda zal de schriftlezing verzorgen en na de eerste schriftlezing uit de eerste Korinthebrief zingen we gezang 177 vers 1 en 7.
De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 7 zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft zij de stad ingestuurd. Zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe: kom. Eet het brood dat ik je geef. Drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel. Leef en betreed de weg van het inzicht. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Door mij, wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, je levensjaren nemen door mij toe. Hoor mij aan en leen mij je oor. Luister aandachtig naar mijn woorden. Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwei, zaait tarwe in rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand van zijn akker? Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. Zo dorst men komijn niet met een dorstslede. En over karwei rolt men geen wagenrad. Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwei met een roede. Graan moet voor brood worden fijn gemalen. Maar een boer blijft niet eindeloos dorsen. Hij stuurt zijn paarden en het wagenrad eroverheen. Maar hij laat het niet verpletteren. Ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
Oké. Woensdag gaan we stemmen en dit jaar kan ik dus afstuderen als ik een beetje mijn best doe, maar wat is wijsheid? Wat moet ik kiezen? Waar kan ik wijsheid vinden?
Ja, hier!
Oké. Ja, ik zie je. Waar kan ik wijsheid vinden?
Ja, hier. Mijn naam is Sophie, dus...
Oké.
Dat betekent wijsheid.
Oh, dat betekent wijsheid. Oh, wat leuk. Ik wist niet dat jouw naam een betekenis had. Oké, maar dat is denk ik niet wat ik helemaal zoek.
Oh.
Ja.
Nou, dan moet je maar bij mijn vader wezen, hè? Dan ben ik weg hier. Fijne zondag.
Oké. Hans? Hi.
Hi.
Kan jij mij misschien dan helpen wat wijsheid is?
Wat is wijsheid? Sophie betekent inderdaad wel... Ik ga even hier staan hoor. Sophie betekent inderdaad wel wijsheid.
Oké.
Dus filosofie betekent... Ik hou van Sophie. En van wijsheid. Filosofie betekent ik hou van wijsheid.
Mm-hmm. Maar moet ik dan filosofie gaan gebruiken?
Nou, dat zou zomaar kunnen dat je daar wat aan hebt. Neem nou bijvoorbeeld Aristoteles.
Wie?
Ja, dat is zo'n oude Griek.
Oké.
Die zei 2400 jaar geleden al, de deugd zit in het midden. En dat betekent dus dat je steeds het midden zoekt. Zo kan je bijvoorbeeld te veel eten, dat is niet goed. Je kan ook te weinig eten, dat is ook niet goed. En het kan hier in de zaal te warm zijn, het kan ook te koud zijn.
Oké.
De deugd zit in het midden. En als je bijvoorbeeld nadenkt over hoe je met geld kan omgaan, dan kan je natuurlijk veel te veel geld uitgeven. Dan verspeel je het. Maar je kan ook te weinig geld uitgeven en dan ben je een gierigaard. Tegenwoordig noemen ze dat levenskunst.
Oké. Nou, ja. Dan ga ik daar maar eens niet te veel over nadenken, maar ook niet te weinig.
Check.
Ja?
Ik ben op zoek naar wijsheid en volgens mij ben ik in de kerk. Oh, volgens mij staat hier ook wel veel wijsheid in. Kan iemand mij hier misschien mee helpen?
Ja hoor, ik kan je wel helpen.
Oh, wat fijn.
Het is heel goed dat je al naar die Bijbel gaat. Want in die Bijbel, daar staat iets in over Salomo. En dat was een koning en hij was echt super wijs. En er staat dus ook een Bijbelboek Spreuken in. En nou ja, het wordt dan toegeschreven aan Salomo. En daar heeft hij dus hele wijze dingen in gezegd. Zoals bijvoorbeeld, wie een kuilgraaf voor een ander, die valt er zelf in. En wie een steen op iemand anders afrolt, die valt er zelf onder.
Nou, kort een spreekwoord uit de Bijbel, ja? Nooit geweten. Dat is best wel interessant, want ik krijg genoeg voorbeelden van mensen die foute dingen doen, maar ik zie ze nooit in die kuil vallen.
Ja, dat klopt ook wel weer. Dat is misschien ook wel een beetje simpel, maar weet je, er staan ook wel dingen in die echt veel moeilijker zijn, die ik zelf bijvoorbeeld ook moeilijk vind. Er staat bijvoorbeeld in dat je kan beter op een hoekje van het dak zitten dan samen in een huis met een vrouw die ruzie zoekt.
Nou, lekker wijs die Salomo. Hey, was hij trouwens niet die man met 3000 vrouwen? Dan moet hij ook niet zeuren.
Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Weet je, ik heb er nog eentje voor je. En misschien dat je daar al iets meer aan hebt. Hij heeft nou ook gezegd dat een mens vreugde vindt in een goed gekozen antwoord op het juiste moment.
Kijk, dat is precies wat ik zoek. Gewoon het goede woord voor dit moment. Dankjewel.
Oké, dus niet te veel en niet te weinig. Maar ik heb nog meer wijsheid nodig. Ik ben op zoek naar... Wie kan mij helpen?
Jongens.
Oh, dat was snel.
Ja, sorry, ik zit vooraan in de band. Ja, wat mij wel helpt, als ik wijsheid zoek, dat is stilte. Net zoals aan het begin van de dienst, weet je.
Mm-hmm.
Ik heb het even opgezocht. Ik maak er ook wel eens gedichtjes over. En ik heb hier eentje voor je.
Oké.
Ja, lees maar mee. Ruimte voor stilte, waar heilig welkom ademt, biedt wijsheid je plaats.
Wow, dat is wel een diepe. Want ruimte voor stilte, waar heilig welkom ademt, biedt wijsheid je plaats. Daar ga ik dan ook maar eens even heel diep op nadenken.
Nou, succes.
Dankjewel.
Hey. Sarah.
Ja? Oh,
wat?
Wat doe jij nou weer?
Nou, ik ben dus op zoek naar wijsheid. Maar valt nog niet mee, hoor.
Nou, ik ben daar dus toevallig ook naar op zoek.
Nee.
Ja, maar ik hoor dus echt moeilijke dingen, maar ook wel hele mooie dingen.
Ja, zoals... Want ik vind het echt best wel lastig. Wat hoor je dan?
Ja, het is ook wel lastig. Maar bijvoorbeeld dat je God kan vinden in de stilte.
Nee.
Ja?
Spannend.
Ja, dat voel ik dus ook al een klein beetje.
Ik vind het in ieder geval veel fijner om gewoon samen te zoeken.
Ja. Ja, dat vind ik ook. Misschien kunnen we samen naar de stilteruimte gaan, man.
Dat lijkt me geweldig.
Oké. Okay.
Use of the state.
Bedankt Sarah Laar, Moree en allen die bijdrage hebben geleverd aan deze mooie sketch. Dat was een prachtige inleiding op de preek. Een preek op zich. Al was het maar om dit ene ding dat er vindplaatsen van wijsheid zijn. God geeft in ons leven vindplaatsen van wijsheid. De stilte, het woord, gesprek met een ander, de wijsheid van filosofen, noem maar op. Vindplaatsen van wijsheid. Daar gaan we in de preek ook verder naar op zoek. Aanleiding voor specifiek dit thema is gelegen in deze spreuk. We are drowning in information while starving for wisdom. We komen om in de informatie, maar we schreeuwen naar wijsheid. Het is een thema dat ons is aangereikt door het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk, het landelijke jeugdwerk, waarbij het dan vooral gaat om jongeren. Wat komt er? Gigantisch veel informatie op jonge mensen af. Ik las een onderzoekje dat ten opzichte van 25 jaar geleden wij dagelijks 5 maal zoveel informatie te verwerken krijgen. En als het dan gaat om de hoeveelheid informatie die we met elkaar produceren, data, is dat in diezelfde periode 200 keer zoveel geworden. We komen om in de informatie. Het is iets wat jongeren bezighoudt, denk ik. Maar niet alleen jongeren. Want ook als je wat verder op je levensweg bent, kom je dezelfde dingen tegen. Ik denk aan de grootouders van onze jongeren, die ook met hun mobieltje WhatsAppen naar de kleinkinderen, en die ook als ze naar de dokter moeten eerst gaan googlen, wat heb ik misschien en wat zou er misschien aan gedaan kunnen worden. We leven allemaal in diezelfde informatiemaatschappij. Maar hoe kun je in zo'n overweldigende hoeveelheid aan informatie en bij zo ontelbaar veel keuzemogelijkheden nu ontdekken wat het goede, het ware, het mooie is, wat het leven goed maakt? Daar hebben we dus echt wijsheid bij nodig. Wijsheid. Daar gaan we in deze dienst dus met elkaar naar op zoek. Daar zijn we al naar op zoek. En dat doen we vanuit het woord van God. Want dat is, zoals we helemaal aan het begin hebben gezongen, een rijke schat van wijsheid. Maar wat is wijsheid? Nou, een definitie die je zou kunnen geven van wijsheid is praktische levenskennis, waardoor je per situatie inzicht krijgt in wat goed is. Praktische levenskennis. Dat zegt in de eerste plaats, om even een mogelijk misverstand meteen uit de weg te ruimen, praktische levenskennis gaat dus niet over boekenwijsheid. Wijsheid heeft weinig tot niets te maken met hoeveel boeken je gelezen hebt, of hoe lang je op school hebt gezeten, of hoe lang je hebt gestudeerd. Daar gaat het dus echt niet om. De wijze koning Salomo zegt zelfs in het Bijbelboek Prediker, het lezen van veel boeken en het schrijven van veel boeken is alleen maar gevaarlijk. Dan kun je van in de war raken. Iemand met veel boekenkennis kan onwijs weinig wijsheid bezitten. En iemand met weinig boekenkennis kan heel wijs zijn. Als je wilt weten wat wijsheid is, dan zou je misschien om te beginnen eens de vraag kunnen stellen: wie vind jij, wie vindt u nou wijs? Naar wie zou je toegaan als je advies zoekt bij een lastige keuze? Nou, misschien denk je nu aan iemand. Best kans dat die persoon, hij of zij, iets van de gave van wijsheid heeft. Wijsheid is praktische levenskennis waardoor je per situatie inzicht krijgt in het goede. Per situatie. Want wijsheid is dat je dus kunt schakelen. Wijsheid is niet dat je zegt van dit is het principe en in alle omstandigheden moeten we altijd dat doen. Dat kan soms goed zijn principieel, maar het kan ook onwijs zijn. Het gaat dus om kijken naar de situatie. Een prachtig voorbeeld daarvan lazen we in dat hoofdstuk 28 uit Jesaja. Jesaja 28. Het werk van de boer. Je ziet in dat hoofdstuk, wat ook een beetje merkwaardig ertussen valt in Jesaja, zie je opeens een boer aan het werk. En ik, die bijna niks weet van het boerenbedrijf, sta daar te kijken en denk, wat doet die man toch? Op het ene stuk land is die diepe voren aan het ploegen door de akker, dan trekt hij het helemaal los. En op het andere stuk land staat hij heel voorzichtig een beetje te harken of is aan het eggen, maakt hij het alleen maar een beetje rul. Waarom doet hij dat nou? En op het ene stuk land gooit hij het ene soort zaad en op het andere stuk land het andere soort zaad. En het ene soort gooit hij in rijtjes en het andere strooit hij gewoon zomaar uit. En dan doet hij aan de rand weer wat anders. En dan denk je, ja, ik kan er geen chocola van maken. Waarom doe je dat nou? Maar die boer die weet precies wat hij doet. Want hij heeft dat geleerd. Hij is wijs geworden vanuit zijn levenservaring. Omdat hij al jarenlang die akker aan het bewerken is. En misschien ook wel omdat zijn vader, zijn opa en zijn overgrootvader hetzelfde deden en het hem geleerd hebben. Zo moet je dat doen. Koren moet je zo zaaien, een speld zo, een beetje aan de rand. Dat is praktische levenskennis. Daardoor weet je per situatie wat goed is. En dan weet je ook wat in het ene geval werkt is en in het andere geval helemaal niet handig. En de conclusie van Jesaja 28 is, ook dit vindt zijn oorsprong bij de Heer. Dit leert die boer van zijn God. God gebruikt daarvoor ook mensen. Gebruikt daarvoor ook onze levenservaring. En zo word je een beetje wijzer. Zo zijn er vindplaatsen van wijsheid gewoon in uw en jouw dagelijks leven. Als je je ogen open doet, luistert naar goede adviezen, dan kun je wijzer worden. Gewoon door je werk te doen bijvoorbeeld. Of door te werken met mensen en in je familie en je gezin. Dat is een vindplaats van wijsheid. Praktische kennis, levenservaring. God geeft ons dat uit goedheid om te zorgen dat wij ons een beetje kunnen redden in dit leven. Dat is een andere definitie van wijsheid. Het vermogen om ons te kunnen redden in dit leven. Want dit leven, deze aarde, kan soms zo onvoorstelbaar complex zijn. Dat was het al in de tijd van Salomo. En ik heb de indruk dat dat niet minder is geworden in onze tijd. Integendeel. Het leven is complex, ingewikkeld. En bovendien, onze werkelijkheid is door de zonde aangetast. Waardoor ons kompas, ons besef van goed en kwaad soms zo in de war kan zijn. We kunnen soms van onszelf geloven dat het kwade goed is en het goede kwaad. Ingewikkeld. Maar God wil ons in genade wijsheid geven, zodat we ons tenminste een beetje kunnen redden in het leven. Hij wil het ons geven. En daar mogen we om vragen. Dat is het gebed van Jacobus. Jacobus 1. Komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, zal uw wijsheid geven. Dat is belangrijk. God zal ons wijsheid geven als we hem erom vragen. En dan niet mopperig, knorrig en ook niet mondjesmaat. Zo van dom oor, kon je het niet zelf oplossen? Nee, zonder voorbehoud. En ik geloof dat het ook echt zo werkt. Dat je in de weg van het gebed wijsheid ontvangt. Bidden op een stille plek, de stilteruimte is ervoor ingericht. Of misschien wel bidden terwijl je achter je computer zit of achter het stuur. Wel goed opletten natuurlijk. Maar Heer, wat moet ik nou doen? Heer, wat zou nou de goede weg zijn? En dan wil God wijsheid geven. Niet dat je dan per se een tekst krijgt of een stem uit de hemel hoort. Werkt het maar wat vaker zo. Maar het werkt wel echt in de zin van dat dingen dan opeens op zijn plek vallen. Dat je contrast ziet en dat de dingen die echt belangrijk zijn eruit springen. En de dingen die misschien wat minder belangrijk zijn of waar je je misschien zorgen om maakt, maar waarom eigenlijk? Dat die weg hebben. Gebed is een belangrijke vindplaats van wijsheid. Maar daarnaast geeft God ook andere vindplaatsen van wijsheid. De natuur bijvoorbeeld. De natuur, Psalm 104 zegt, God heeft de schepping met wijsheid gemaakt. En als je daarop let, dan kun je wijzer worden. We hoorden pas bij een open dag van een school een hele presentatie van een imker. Onvoorstelbaar wat die bijen kunnen. God heeft dat in de schepping gelegd. En die boer uit Jesaja 28, die wist dat ook. Ik ga goed letten op hoe mijn verschillende planten groeien. Zoals ja, dat op je werk misschien ook wel doet met jouw werk. Hoe werkt dat nou? Hoe werkt de werkelijkheid? En daar word je wijzer van. Zoals Jezus het ook zei. Mensen, jullie zijn altijd zo bezorgd, maar kijk nou eens naar de bloemen. En naar de vogels. God zorgt voor ze. En Salomo, die tegen de luiaard zegt, ga nou eens naar de mieren kijken, je luiaard. Nou, aan de slag. Natuur is een vindplaats van wijsheid. Zo zijn er meer vindplaatsen. Techniek. De boer die allerlei technieken gebruikt. Zo hebben wij ook mogelijkheden van techniek. Kun je wijzer worden door te bestuderen. Verhalen, kunst is een bron van wijsheid. Kan je inspireren. Filosofen, de wijsheid van anderen. Paulus die citeert in zijn brieven soms ook een filosoof. Daar kan hij dus van leren. Allemaal vindplaatsen van wijsheid. En wij, met elkaar, mensen, wij zijn ook een vindplaats van wijsheid. Mensenkennis. Wijze mensen zijn meestal ook mensen met een grote mensenkennis. Die weten wat er in mensen omgaat, omdat ze weten wat er in zichzelf omgaat, in onze hersenkronkels en onze grillige emoties. En die dat dan kunnen gebruiken. Zoals Salomo zegt in een prachtige spreuk, wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water. Maar iemand met inzicht, met wijsheid, die brengt het naar boven. Kortom, we kunnen van elkaar leren. In de Bijbel wordt dat vaak verbonden met de generaties. Als ik zo de zaal in kijk, zie ik heel veel verschillende generaties voor me zitten. Ik zie ook grijze haren. Daar ga ik geen vervelende opmerking over maken. Zelfs een compliment ga ik erover maken, omdat de Bijbel wijsheid verbindt met de ouderdom. Grijsheid is een kroon. Hou moed dus. En het is een onderdeel van de Bijbelse wijsheid dat jonge generaties worden opgeroepen om te luisteren naar de levenservaring van vorige generaties. Zonen, zegt Spreuken 4, luister naar de lessen van je vader. Wees vol aandacht en kom tot begrip. Want wat een vorige generatie te leren heeft, is waardevol. Ga daar dus ook zorgvuldig mee om. Waarmee dus niet gezegd is dat alles wat iemand die ouder is dan jij zegt, ook per definitie wijs is. Maar het is wel een principe. Luister naar de levenservaring en de wijsheid van mensen die al wat ouder zijn. En om dat dus even wat concreter te maken, in onze gemeente zijn we bijvoorbeeld bezig met mentoraat. Dat elke jongere van 15 jaar of ouder iemand kan kiezen om eens mee te praten. Of om samen iets te doen. Bijvoorbeeld pannenkoeken bakken. Noem maar wat. Nou, zoiets, het mentoraat, wat je deelt met elkaar in de gemeente, is ook zo'n vindplaats van wijsheid. Niet dat je super wijs hoeft te zijn om mentor te kunnen worden. Of dat je bij het pannenkoekenbakken meteen ook over diepe levensvragen moet praten. Dat niet. Maar het is een leerkans. Joh, hoe doe jij dat nou eigenlijk met relaties? Want ik heb een vriendje, een vriendinnetje. Hoe doe jij dat nou? En geloven, ja. Ik denk dat ik wel geloof, maar hoe werkt dat nou bij jou? Daar gebeurt wijsheid. Waar ruimte is om dat soort dingen te bespreken. God geeft ons verschillende vindplaatsen van wijsheid. Verschillende mogelijkheden om te leren van het leven en om te leren hoe je goed kunt leven. Maar wijs worden gaat niet vanzelf. We weten dat niet iedereen die wijsheid ook opdoet en dat niet iedereen die wijsheid ook goed gebruikt. Maar iedereen wordt wel uitgenodigd om wijzer te worden. En dat zit in dat beeld van Spreuken 9. De wijsheid wordt voorgesteld als een persoon, als een voorname dame die in een mooi huis woont en een prachtige tafel heeft laten dekken en dan haar dienaressen erop uitstuurt. Mensen, kom allemaal heen, hierheen. Kom allemaal, onnozele ganzen, simpele zielen. Ik wil jullie de weg van inzicht leren. Ik wil je leren hoe je goed kunt leven. Nou denk je dan, wie wil dat nou niet? Kost niks. Je mag gewoon wijsheid leren. Maar als je verder zou lezen in Spreuken 9, dan zie je dat mevrouw Wijsheid een buurvrouw heeft. En dat is mevrouw Dwaasheid. Ook deze buurvrouw, mevrouw Dwaasheid, nodigt mensen uit. Kom hierheen, kom hierheen. Ze doet dat met heel veel woorden, maar staat er dan, ze kletst maar wat. Ze zegt wel heel veel, woorden die ook wel interessant lijken misschien. Maar ze gaat niet echt in op de vragen van het leven, de vraag van goed en kwaad. De vraag waar je nou goed aan doet. Waarom ben ik hier, waar ga ik naartoe? Ze praat zelfs recht wat krom is. Zo leidt mevrouw Dwaasheid, staat er dan in Spreuken 9, de mensen af van de rechte weg. Ze zorgt voor afleiding. Kom nou hierheen, kom nou hierheen. Verlaat de weg naar jouw bestemming. Twee opties dus hebben we in ons leven. Om aandachtig te luisteren naar mevrouw Wijsheid. Of om ons te laten afleiden en ons te laten meesleuren door het geklets van mevrouw Dwaasheid. Spreuken houdt ons dus de keus voor. En zegt op verschillende manieren, het is belangrijk om te luisteren. Om concentratie te hebben in je leven. Dat je je ervoor inspant om de stem van de wijsheid, de stem van God ook echt op te vangen. En er wat mee te doen in je leven. Luister. Dat gaat dan niet zozeer om luisteren naar een lesje of een preek of zo. Maar een luisterend leven. Dat je in je leven erop gericht bent. Wat zou God mij willen zeggen? In elke situatie weer opnieuw. Dat betekent dat we dus niet doen wat mevrouw Dwaasheid ons voorhoudt, namelijk dat we ons niet laten afleiden door de overvloed, de overkill aan informatie en de constante stroom van berichtjes en bliepjes, waar elke keer weer afleiding is. Nee, luister. Luister. Concentreer je. Sta eens even echt stil bij een kind dat onbevangen speelt. Sta eens even echt stil bij het graan op de akker en zie hoe wonderlijk het groeit. Sta eens even echt stil bij een Bijbeltekst, want, zegt Paulus, de schriften maken ons wijs tot zaligheid. Starving for wisdom, hunkeren naar wijsheid. We worden door de Bijbel uitgenodigd, opgeroepen door mevrouw Wijsheid zelf, om te zoeken. Om in te gaan, op weg te gaan. In de stilte, in de natuur. In je dagelijks leven, in de omgang met mensen, in gebed. Allemaal vindplaatsen, allemaal mogelijkheden om wijzer te worden. Dat is onze zoektocht. Nou, daar zou ik amen kunnen zeggen. En dan zit er misschien zelfs wel wat wijsheid in, wat ik naar voren heb gebracht. Maar toch stop ik hier nog niet. Want al deze dingen, deze adviezen, die kun je ook op andere plaatsen vinden. Bij de filosofen kom je ook een heel eind met dit soort dingen. Maar de Bijbel gaat nog een stap verder. En dat ontdekken we via Paulus. Paulus die zegt, en dat zegt hij uit eigen ervaring, ik kom overal vertellen over Jezus Christus. En dat doe ik bijvoorbeeld in een stad waar allemaal filosofen wonen. Allemaal mensen die goed nadenken over goed en kwaad. En die vinden die boodschap over Jezus echt zo vreemd. Ze vinden het echt gewoon pure dwaasheid. Die boodschap van het kruis en dan ook nog weer van die opstanding. Het is zo vreemd, zo onwijs vreemd. Zoals wij dat ook merken. Om ons heen. Misschien wel in ons eigen hart. Het is soms zo vreemd. Waarom moest dat dan zo? Kon het niet anders? Al onze wijsheden lopen stuk op het kruis. Maar dan zegt Paulus, ik heb ontdekt, en dat zie ik ook steeds weer gebeuren, dat God juist op deze manier zijn wijsheid wil openbaren. Juist niet aan de mensen die zelf het allemaal zo hoog in de bol hebben, maar aan eenvoudige mensen. wil hij wijsheid openbaren, juist door die boodschap van het kruis en door de Heilige Geest. Wat dat betekent? Dat betekent dat het belangrijk is om, als we wijs willen worden, als we willen ontdekken waar het nou echt om gaat in het leven, dat we worden uitgenodigd en opgeroepen om echt onze aandacht te richten op Jezus. Niet om dat te snappen of zo, omdat we er een sommetje van kunnen maken van, nou, ik heb zonde, hij stierf en nu is het goed. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar er zit iets in van Gods wijsheid die verpakt is in dwaasheid. Is dat echt nodig geweest, Heer? En als u dat deed voor mij, uw leven gaf, ja, waar gaat het dan om in mijn leven? Wat is in mijn leven dan echt belangrijk? In de omgang met Jezus Christus, in de gerichtheid op Hem, het kruis daar in de stilteruimte bijvoorbeeld. Daar mogen we door Gods geest leren wat Gods wijsheid is. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Laat uw vrede stromen in mijn hart. Dat is lied 234 uit de bundel Hemelhoog. Thank you.
Mijn naam is Wim Mooiweer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na de dienst sta ik samen met de dominee hiervoor in de kerk. Ik ben u van harte welkom voor vragen en opmerkingen. De collecte vandaag is voor de NGK toerusting van predikanten en kerkraadsleden. En er is ook nog een extra collecte voor noodhulp aan Afrika. Als u er niet aan gedacht hebt of u wilt meer geven dan u nu bij u hebt, kunt u ook een bijdrage storten op de rekening van de diaconie van de Nederlandse Gereformeerde Kerk onder vermelding van Noodhulpactie Afrika. Het nummer is volgens mij ook rondgemaild. Het wordt al twee keer gevallen. Achter in de kerk hebben wij een stilteruimte. Moray en Sarela hebben er al gebruik van gemaakt vandaag. En ik wil u van harte uitnodigen om er ook gebruik van te maken als u dat graag wil. Wanneer u na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wilt bidden, is daar ruimte voor. Woensdagavond 15 maart wordt in het kerkgebouw een bijeenkomst georganiseerd over mentoraat binnen onze gemeente. Het jeugdteam is daar vorig jaar mee gestart, zoals u weet waarschijnlijk. Wij gunnen alle jongeren een mentor. Iemand die ze kent en waar nodig bereid is levenswijsheid te delen. De avond woensdag is bedoeld om te evalueren, te inspireren en te leren van elkaar. U hoeft om mentor te zijn niet de wijsheid in pacht te hebben. Wijsheid gaat niet alleen over antwoorden, maar ook over de manier waarop je daarnaar zoekt. Samen zoeken is veel leuker, dat hebben we vandaag gehoord. Mentoraat is een vorm die goed past bij de betrokkenheid op elkaar, waar we als pastorale kerkraad naar streven. En iedereen die hier wat meer over wil weten, is van harte welkom. Woensdag om 8:00 vanaf 7:15 is het welkom. Dan hebben we aanstaande zondag 19 maart twee wijkbijeenkomsten hier in de kerk na de dienst. Voor Woensel West en ook voor Gelder Tongeren. Dat was het. Mijn vraag.
In ons gebed willen we de mensen die getroffen zijn door de hongersnood in Afrika bij de Heer brengen. De situatie in ons land, de verkiezingen en ook alle spanningen die er op dit moment zijn. Ik noem ook in het gebed de situatie rondom de omgekomen studenten van de Navigator Studentenvereniging in Nijmegen. Er zijn mensen in de kring van de gemeente die de jongeren gekend hebben of die van de vereniging kennen en dus het verdriet meevoelen. We willen in het gebed dit ook allemaal bij God brengen met alle vragen die er bijna boven komen. Vorige week hebben we in ons gebed de naam van Elisha Drent en haar gezin genoemd. Ze is de afgelopen week naar Maastricht gegaan, daar opgenomen voor onderzoek, observatie. Er is voorzichtige reden om hoopvol te zijn. De zorg is nog niet weg. En ze is verblijven nu naar Maastricht en hopelijk komt ze na het weekend dan weer deze kant op, waarschijnlijk naar het ziekenhuis in Veldhoven. Dus ook dit willen we in gebed bij de Heer brengen. Laten we samen danken en bidden. God van wijsheid, van inzicht, van kracht en verstand. We hebben met elkaar nagedacht over wijsheid. Misschien is er bij ons iets naar boven gekomen, of wel meer dan iets, waarbij wij zoeken naar wijsheid, hongeren naar wijsheid. In de stilte van dit moment willen we dit naar u toe uitspreken. Hoort u ons alstublieft. Mogen wij u in alle bescheidenheid en nederigheid herinneren aan uw belofte, dat u beloofd heeft om wijsheid te geven, zonder verwijt, aan allen die u daarom vragen. Wij vertrouwen onszelf aan u toe. En ook de mensen om ons heen die hunkeren naar wijsheid. Jongeren, maar niet alleen zij, die worden overspoeld met informatie en keuzemogelijkheden. Geef wijsheid alstublieft. Geef wijsheid in de komende week als we onze stem mogen uitbrengen. Om alle dingen die spelen in de maatschappij, alle waarden en alle belangen goed af te wegen. Om ook goed te kunnen zien welke wijze mensen wij geschikt achten om ons te vertegenwoordigen. Wilt u alstublieft ons zegenen? En wij danken u, Heer, voor de vrijheid, de democratie die we kennen. Geef wijsheid, Heer, aan allen die op dit moment geroepen zijn om ons land te besturen. Ook bij alle spanningen die er zijn tussen bevolkingsgroepen. We bidden ook voor onze Turks-Nederlandse landgenoten. En alles wat er nu speelt en alle emoties die opkomen. Geef wijsheid, Heer. Geef wijsheid. We bidden u om wijsheid en om een honger naar recht en gerechtigheid voor de leiders van deze wereld. Dat ze erop toe mogen zien, Heer, dat de hulpbronnen goed worden verdeeld. Heer, het is ten hemel schrijend dat zoveel mensen honger hebben in Afrika. Heer, wij mogen en moeten daarvoor delen van onze overvloed. Maar zet u ook de machthebbers aan, Heer, om erop toe te zien dat hulp op de goede plek terechtkomt. Dat structuren anders worden in deze wereld. Maak ons ook zulke mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Heer, zo willen we nu ook voorleggen de grote vragen, het grote verdriet van dit leven. Heer, we zoeken naar wijsheid, maar met prediker zien we vaak dat het leven zo vluchtig is, zo onbegrijpelijk. Als we horen dat 3 jonge mensen bij een tragisch ongeluk betrokken zijn geraakt. Heer, en dat hun leven eindigt. Heer, wij zoeken naar wijsheid, maar zien het niet. Wij bidden u, Heer, om uw ontferming over alle mensen die verslagen zijn, zo intens verdrietig. Wilt u hen dragen, Heer, en ook ons als het ons raakt. We willen nu de namen noemen van Elisha en Michael Drent en Loes en Maud. We noemen u het kindje dat Elisha bij zich draagt. Heer, we danken u voor voorzichtig hoopvolle geluiden. We brengen ook de zorgen rondom dit gezin bij u. Heer, wilt u het jonge leven sparen en bewaren? Wilt u ook hen helpen? Want het is zo'n intensieve tijd. Hen en allen om hen heen. We mogen u ook vragen, Heer, om uw zegen over ons als gemeente. Heer, mogen we van elkaar leren. Mogen we elkaar bemoedigen en zegenen en dienen met wijsheid. Zegent u alsjeblieft het jeugdwerk, ook het mentoraat. Ook de ontmoetingen met elkaar hier in kringen en groepen. Mag het zo zijn, Heer, en steeds meer zo worden, dat niemand van ons in de kring van de gemeente alleen hoeft te gaan. Met zijn of haar vragen en moeite. Dat we het mogen delen en samen mogen zoeken naar wijsheid. Dat is ons verlangen. Dat u dat verlangen zegenen. Dat bidden we u, Heer, uit genade. In de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We mogen dus nu onze gaven geven voor NGK Toerusting en de noodhulp in Afrika. Als de kinderen terug zijn, zingen we als spotlied Wees mijn verlangen. Dat is hemelhoog 321.
vertel maar wat we gedaan hebben.
Ja, kom maar.
Wat gingen we doen?
Ja, jij mag eerst.
Ik ga niet iets zeggen.
Wat we hebben gedaan.
Ik.
We gingen vandaag aan een gedekte tafel zitten. Want wat gingen we daarmee... Dat hoorde bij het verhaal. Waar ging het over?
Over paas. Paasdag.
Pesach. Ja. En wat... Wat stond er bijvoorbeeld op tafel?
Matzes, wijn en witlof.
Witlof. Waarom was die witlof daar dan?
Omdat ze bittere kruiden aten.
Want wat dachten ze toen? Kan jij dat vertellen? Waar dachten ze dan aan?
Dat ze een bittere tijd hadden gehad. En geen goede tijd.
In Egypte. Maar waarom stond er dan een glaasje druivenwijn? Sapwijn en een... Waarom waren er dan ongezuurde matzeskoekjes bij? Waar was dat voor? Niklas, kom jij het even vertellen?
Dat was het lichaam van Jezus.
Juist. Ja.
Voor de verzoening
van onze zonde.
Ja, zeg nog eens.
Voor de verzoening van onze zonde.
Ja, wij hadden geluk, want wij hadden precies 12 discipelen. Dus er gingen 2 discipelen vooruit. Ga maar even lopen. Ga maar naar de kamer. Want ze moesten iemand zoeken die een kan met water had. Nou, Maarten, ik weet niet waar je bent. Ik weet ook niet waar je kan met water is, maar... Er moesten dus 2 leerlingen op zoek naar een man met een kan met water. En zodra ze die man gevonden hadden, moesten ze hem gaan volgen en alles klaarmaken. En toen kwamen de andere discipelen. En mijn discipelen hadden geluk, want ze hoefden niks bitters te eten. Dat vond ik zielig. Maar we hebben wel een koek gegeten. En de druivensap. En ik heb de kinderen gevraagd om voordat ze de koek gingen eten en de druivensap te drinken, dat ze moesten nadenken over iets wat ze heel erg verkeerd hadden gedaan. Dat was uiteraard voor sommige kinderen heel erg moeilijk, want ze zijn heel lief. Maar we hebben gedacht, en toen heb ik ze gevraagd om na te denken dat de Heer Jezus ze had vergeven. En toen mochten ze dus gaan eten en drinken. Hè? En ze vonden de koeken allemaal niet allemaal zo lekker, hè?
Nee. Nou, ga maar.
Dit moet eten!
Thank you.
fijn dat we bij elkaar konden zijn vandaag. Fijn dat u, dat jij er was als je gast bent in onze gemeente. En voel je ook welkom om met ons mee een kopje koffie te drinken in de ruimte hiernaast. We mogen op weg gaan met de belofte dat God met ons meegaat. Dat horen we in de zegen die ik nu mag uitspreken. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.